Zegen. Zegen. Gemeente, afgelopen dinsdag is op de leeftijd van 97 jaar overleden zuster Adenboer Jordaan. Ze is gisteren in besloten kring in Herkingen begraven. En het was haar eigen wens om dit zo te doen. We willen nu in verband met haar overlijden staande zingen Psalm 89, vers 19. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. We volgen nu de verdere afkondigingen. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen, aanvang 7 uur. Zaterdagmorgen is er de inzameling van oud ijzer. Deovolente volgende week zondag is de jeugdzondag. Na de avonddienst is er preekbespreking voor alle jongeren. Vanmiddag begint de zondagschool weer, aanvang 2:15. Kwart over 2. Een herinnering aan de belijdeniscategorisatie. Er zijn een paar aanmeldingen. Mochten er jongeren zijn die belijdenis gedaan hebben, kort geleden, voel je vrij om aan te sluiten. Maar even een berichtje naar mij, dat is wel heel fijn. Als er jongeren zijn die voor gewone categorisatie op maandagavond verhinderd zijn, en wel kunnen en willen op bijvoorbeeld vrijdagavond, wil je dat deze week dan even aan mij laten weten. Alle tieners van 12 tot en met 15 zijn vanavond welkom in de pastorie na de dienst. Collecten zijn vandaag bestemd voor de eerste, voor de kerk, de eerste collecte. En de tweede voor de diaconie. En voor zover van toepassing geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 81, vers 1, 12 en 13. Zing nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Het twaalfde, opent uw mond, en ook het dertiende. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. 1, 12 en 13 van Psalm 81. Stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Nadat we naar de wet van de Heere hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vestigingdienst kreeg ik de woorden mee van de kerkraad en van u als gemeente uit Ezechiël. De woorden uit het 33e hoofdstuk, dat gaan we nu niet lezen, maar dat trof me wel. Gij nu mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. In diezelfde toespraak werd de wens ook uitgesproken dat heel de gemeente zalig zou worden, behouden zou worden en er niet één verloren zou gaan. En die woorden die brachten me ook bij Ezechiël. En vandaar dat ik ook deze morgen het woord wil bedienen uit dit Bijbelboek en wel uit Ezechiël 24. Een van de meest aangrijpende gedeelten ook uit dit Bijbelboek. Ezechiël 24, vers 15 tot en met het einde willen we met elkaar lezen. En daar zal ook de preek over gaan. De dood van de vrouw van Ezechiël. Ik lees het met u. Ezechiël 24 vanaf vers 15. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zie, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen, nog wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Houd stil van kermen. Gij zult geen dodenrouw maken, bind uw hoed op u en doe uw schoenen aan uw voeten. En de bovenste lip zult gij niet bewinden en gij zult der lieden brood niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgen stond. En mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgen stond gelijk als mij geboden was. En het volk zeide tot mij: Zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, dat gij aldus doet? En ik zeide tot hen: Hoort het woord des Heeren. Het woord des Heeren is tot mij geschied, zeggende: Zeg tot het huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen. De heerlijkheid uw sterkte, de begeerte uw ogen en de verschoning uw ziel en uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt, zullen door het zwaard vallen. Dan zult gij lieden doen, gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult gij niet bewinden en der lieden brood zult gij niet eten. En uw hoeden zullen op uw hoofden zijn en uw schoenen aan uw voeten. Gij zult niet rouwklagen, nog wenen. Maar gij zult in uw ongerechtigheden versmachten en een iegelijk tegen zijn broeder zuchten. Alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn, naar alles wat hij gedaan heeft zult gij doen als dit komt. Dan zult gij weten dat ik de Heere Heere ben. En gij, mensenkind, zal het niet zijn ten dagen als ik van hen zal wegnemen hun sterkte, de vreugde van hun sieraad, de lust van hun ogen en het verlangen van hun zielen, hun zonen en hun dochteren, dat dezelfde dagen een ontkomene tot u zal komen om uw oren dat te doen horen. Tenzelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is open gedaan worden. En gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult gij hun tot een wonderteken zijn, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover het woord van onze God. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de familie van de overleden zuster, de boer Jordaan. We willen bidden voor zuster Van Drongelen, die komende dinsdag opnieuw een chemokuur krijgt. En we willen ook bidden voor zuster Roy Niepius. Ze heeft haar heup gebroken en is opgenomen in Nieuw-Rijsenburg voor revalidatie. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, almachtige en heilige God in de hemel. Wat is het een groot voorrecht dat wij op deze zondagmorgen als gemeente in uw huis samen mogen zijn. Om naar uw woord te horen. Om uw lof te bezingen. Maar ook om al wat ons ontbreekt van u te vragen. Heren. Wat is dat een groot voorrecht. En ons ontbreekt zoveel. Het ontbreekt ons er van nature aan dat we niet eens zien wat ons ontbreekt. En daarom bidden we, Heere, ga Gij ons met uw heilicht voor, zoals we gezongen hebben. Opdat we onze voetstappen in uw spoor zouden mogen zetten. Als we bidden, als we luisteren naar uw woord, als we zingen, als we geroepen worden om het woord ook te bedienen, te verkondigen. Als we de samenzang begeleiden. Of wat ook maar, ga Gij ons met uw heilicht voor. En wil ons voor struikelen bevrijden. Voor struikelen tijdens het luisteren. Als u aan de deur van ons hart staat en klopt. Als we te preken hebben. Als we zingen. Ja, in alle dingen, Heere, wil ons voor struikelen bevrijden. Dat hebben we nodig, want we zijn al gestruikeld. En we leven in het donker, daarom hebben we dat heilicht van u ook nodig. Van nature kennen we u niet. En vragen we niet naar u. En ook naar ontvangen genade, Heere. Steeds weer uw heilicht, het licht van het woord. Het gebed. Bevrijd, bewaar en leid ons. Heere, en open onze ogen opdat we het licht ook mogen zien. U hebt het beloofd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Heer, het licht gaat niet alleen schijnen, maar u belooft ook dat er gezien wordt. En Heer, zou u dat willen geven? Dat we mogen zien wie we zelf zijn. Dat we mogen zien dat u groot en heilig bent en dat wij niet voor u kunnen bestaan in onszelf, dan alleen in de Heere Jezus. De Heere onze gerechtigheid. Heere, mag dat persoonlijk worden. En mogen we beseffen en ervaren dat u aan de deur van ons hart staat. En als we het niet ervaren, mogen we het nochtans geloven dat u gewillig bent om te behouden. Ja, Heere, en dat u daartoe tot het uiterste gegaan bent. Tot het uiterste. U hebt het liefste wat u had gegeven. Tot in de dood, tot op het vloekhout. Waar hij, uw enige geboren zoon, uw geliefde zoon, in wie u al uw welbehagen had, ten onder ging. Weggedaan. Opdat er redding zou zijn. Ach, Heere, mogen we het zien, uw welwillendheid. En mogen we dan door genade ons vertrouwen op u stellen. De gewisse beloften van u. Heere, als we in de zonde leven. Als we bewust de weg gaan bij u vandaan. Als we bewust niet onze treden in uw spoor zetten. O Heere, schud ons wakker. Al heeft niemand dat verdiend. Al is niemand het waard. Bidden u erom, Heere, schud ons wakker en breng ons aan de voet van het kruis. Eén blik op Jezus. Ach, Heere, het is genoeg. Wilt u het werken? Wilt u zo ons allen nabij zijn? U kent ons en u weet hoe het is, ook in geestelijk opzicht. Of we mogen kennen, of het voor ons een vraag is en we worstelen ermee. Of ons geloof wel echt en waarachtig is. Heere, trek ons naderbij. Doe ons uw stem horen. Stem van de liefste. En mag die dan ook onze, ja, mijn liefste zijn en worden. Wilt u zo de rijen doorgaan, hier in de kerk en thuis. En als we op ons vakantieadres wellicht meeluisteren of later deze dienst mogen beluisteren, schenk ons uw zegen. Heren, we dragen elkaar aan u op en we bidden voor diegenen die te maken hebben met rouw en verdriet. En dan denken we aan de familie van de overleden zuster den boer Jordaan. Heren, wilt u de roepstem heiligen aan het hart en wilt u troost schenken. Ondanks de hoge leeftijd, wat een zegen is, geldt toch ook uiteindelijk voor haar en gold het voor haar en zij stierf. En die gang maken we allemaal. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Heren, mogen we en mag de familie getroost zijn met die enige troost die er is in leven en sterven. Getroost worden, het nageslacht. Maar we bidden ook, Heren, voor anderen die te maken hebben met rouw en verdriet. Omdat geliefden zijn overleden. Of omdat bepaalde situaties weg zijn in hun leven. Omdat er een groot kruis is gekomen. Waardoor het leven anders is geworden dan dat het was. En we op die manier ook verliezen, lijden en hebben geleden. Ontferm u, Heren, ook als het wellicht heel dichtbij komt, als we willen luisteren naar Ezechiël 24, waar de vrouw van Ezechiël plotseling sterft. En Heren, u neemt haar weg. Plotseling. Heren, als het pijn doet in de gemeente, om wat voor reden dan ook, mogen we met die pijn tot u vluchten. En ervaren dat u van ons af weet. Ervaren dat u niet onbewogen bent. Maar intens bewogen. We bidden, Heren, voor zuster Roy Nipius, die haar heup gebroken heeft en revalideert in Nieuw-Rijsenburg. Wilt u haar schenken, alles schenken wat zij nodig heeft in haar ouderdom, op haar hoge leeftijd. Heb dank, Heren, dat u hebt gespaard en dat u haar door de operatie heen geholpen hebt. En wees haar goed en genadig in alle dingen. Dat ook zij haar hoop op u mag stellen, met allen die haar lief zijn, ook met het nageslacht. En zo bidden we voor zuster Van Drongel en Heren, die komende dinsdag opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een chemobehandeling. U weet wat dit voor haar en haar man betekent. Kinderen, kleinkinderen. U hebt doorgeholpen, Heren, in de achterliggende weken. U hebt gegeven dat de chemokuur toegediend kan worden. Als u het geeft. En Heren, wees u met Betty. Geef dat ze, dat de behandeling ook aan mag slaan. En dat ze mag ervaren en blijven ervaren, mijn tijden zijn in uw hand. En uw hand is niet zomaar een hand. Heren, dat ze mag ervaren, het is een genadige hand. Ja, wilt u zo met alle zijn die te maken hebben met onderzoeken, met spanning en onzekerheid. Als het gaat om ziekte en zorg, we dragen het ongeboren leven ook aan u op. Gedenk ons allen. We bidden voor de kleinste kinderen bij de oppas. Wees ook daar en woon ook daar, werk ook daar met uw Heilige Geest. En mag uw naam maar verheerlijkt worden. We bidden voor de zondagsschool die vanmiddag weer zal beginnen. Zegent u de kinderen, zegent u de meesters en de juffrouws. Zegen het woord, de Bijbelvertellingen, het zingen. En Heren, wilt u zo liefde en lust geven om dat werk ook te doen. Maar wilt u ook werken in de harten van de kinderen van de gemeente. Hoor ons en verhoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 48, het eerste, tweede en het zesde vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof. In haar paleizen vestigt God zijn troon. En want deze God is onze God. En Psalm 48, dat gaat over Jeruzalem. Jeruzalem staat daar centraal. Jeruzalem, de stad van God. De stad waar God wilde wonen. De stad waar God van hield. En in de preek gaat het er ook over dat God nou juist deze stad wegdoet, weggedaan heeft. Maar het is een lust voor het oog en ook in Gods oog. En daarom zingen we deze psalm. 48, 1, 2 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, vers 3. Gemeente, er zijn van die dingen in dit leven die je niet kunt begrijpen. Waarom gaat het zo in mijn, in ons leven? En als God almachtig is en als God liefde is, waarom gebeurt dit dan? Waarom greep God niet in toen en daar? Een hele moeilijke, verdrietige, pijnlijke gebeurtenis ligt vanmorgen voor ons. Het is een zwarte dag voor de nog jonge Ezechiël. Zijn vrouw, zijn lieve vrouw, zijn schat. Sterft. Plotseling. En waarom? Wat betekent dat? We willen met Gods hulp nadenken over de dood van Ezechiël's vrouw. En dat is het thema ook van de preek. De dood van Ezechiël's vrouw. We letten op haar plotselinge sterven. We letten vervolgens op de verboden rouw. En in de derde plaats zien we Gods rijke genade. Dus de dood van Ezechiël's vrouw, haar plotselinge sterven, waarom gebeurt dat eigenlijk? In de tweede plaats de verboden rouw. Ezechiël mag niet rouwen. En vervolgens ja, de genade van God die toch in dit gedeelte oplicht. Gods rijke genade. Gemeente, Ezechiël heeft al heel wat meegemaakt in zijn jonge leven. In plaats van dat hij als een zoon van een priester aan het werk ging in de tempel. In de tempel van Jeruzalem is hij weggevoerd naar Babel. Weg van zijn familie. Weg van zijn geliefde stad. Weg uit het beloofde land samen met andere belangrijke en knappe mensen, prinsen. Waaronder Daniël en zijn vrienden werd hij meegenomen met de eerste wegvoering naar Babel. Of zijn vrouw ook meegegaan was, dat weten we niet. Misschien is hij in Babel getrouwd, zou kunnen. Wel weten we dat hij in Babel op 30-jarige leeftijd tot het profetenambt geroepen is. In plaats van dat hij op zijn 30ste priester werd, zoals gebruikelijk werd, werd hij profeet. En geroepen om het woord van de Heere door te geven aan zijn volksgenoten, die ook waren meegevoerd naar Babel. Het woord doorgeven aan de mensen daar en over hun hoofden heen richtte hij zich ten diepste tot heel het volk. Ook tot diegenen die nog in Israël waren achtergebleven, in Jeruzalem. Ook voor hen had hij een boodschap. Bekeert u. Bekeert u. Waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? De Heere heeft geen lust in de ondergang, in de dood van dat volk. Ezechiël 18. Bekering was nodig, bekering van de zonde, bekering van de valse hoop die men had. Want de mensen die dachten in die tijd, ja, zolang Jeruzalem er nog is, en zolang de tempel er nog staat, zal het vast wel meevallen met het oordeel van de Heere. En daar gaat Ezechiël tegenin. Het was vaak op een heel bijzondere manier dat Ezechiël preekte. Niet alleen met woorden en beelden, maar ook met allerlei symbolische handelingen. In hoofdstuk 3 moet Ezechiël een boekrol opeten. En later moet hij een maquette maken van Jeruzalem en heel lang op één zij gaan liggen. Een gat in de muur maken, hij moet doen alsof hij op reis gaat. Allemaal symbolische handelingen met maar één bedoeling. Juda wakker schudden. Mensen, het is 5:45, het oordeel van de Heere komt. Het geduld van de Heere is bijna op. Bekeer je. Maar gemeente, de psalm die we gezongen hebben aan het begin van de dienst spreekt boekdelen. De Heere die klopt aan de deur van het hart en de Heere stond voor dat volk met zijn schatten en gaven. Maar helaas. Maar mijn volk wou niet. Naar mijn stemmen horen. Israël luisterde niet naar hem. En zolang die tempel er nog is, zal het wel meevallen. Jeruzalem gaat nooit verloren. Zo dacht men. En dan? Als dit niet helpt. En dat niet helpt. Dan komt de climax aan het slot van het eerste deel van het Bijbelboek, hoofdstuk 24. De laatste waarschuwing, de laatste oproep tot bekering voordat die dag komt. Die dag waarvan je kan lezen in vers 25, 26 en 27. Je komt het woord dagen, dag, daar drie keer tegen. Het is de dag van de ondergang. Voordat die dag er is, gaat God nog een keer tot het uiterste om dat volk te raken. Tot bekering te brengen. En daarvoor moet ook Ezechiël tot het uiterste gaan. Samen met zijn lieve vrouw. Letterlijk, tot het uiterste. Mensenkind, zegt de Heer in vers 16, mensenkind, zo werd Ezechiël genoemd door de Heer. Zoon van Adam staat er letterlijk. Het wijst op zijn kwetsbaarheid, zijn kleinheid, zijn broosheid, zijn zwakte. Dan weten we ook wie Ezechiël is in zichzelf. Echt in zichzelf niet bestand tegen die enorme beproevingen die God geeft in zijn leven. Mensenkind, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Door een plotselinge slag. Ezechiël, jouw vrouw gaat sterven. Nee, niet je vrouw. Je schat. Je lieveling. De lust, de vreugde van je ogen, de vreugde van je hart, jouw oogappeltje. Zo wordt Ezechiël als vrouw genoemd. Daar zit natuurlijk ook al een les in, nietwaar? Als u getrouwd mag zijn, ziet u uw vrouw ook zo. Je lieveling. Dat is Gods roeping. Dat vraagt de Heere van ons als mannen. Om zoals Christus zijn gemeente lief had, vrouw lief te hebben. Tijd en aandacht aan haar te geven. En hoe aangrijpend is het? Als je zoveel van je vrouw houdt en als zij je zo dierbaar is, dat ze moet sterven. Dat God haar wegneemt. Plotseling. En er zijn in de gemeente mensen die weten wat dat betekent. Er zijn geen woorden voor. En Ezechiël was 36, 37 ongeveer. En waar zie je dan? In Babel. In dat verre Babel. Weggevoerd. Of hij kinderen had, het zou kunnen. Hoe moet dat? Is dit nu het lot van een dienstknecht van de Heere, van een profeet van de Heere, van een kind van de Heere? En zeg je, wil je die God dienen, die God die zegt, ik zal je vrouw van je zijde wegnemen. Niet over een poos, maar vandaag. En Ezechiël, je mag er niet om treuren. Niet zichtbaar tenminste, niet huilen. Je moet je hoed ophouden. Je kunt dus geen as op je hoofd strooien, ten teken van rouw. En je moet je schoenen aanhouden. Je mag dus niet blootvloeds, barrevoets op straat. En je mag het brood der lieden, dat is het brood dat de mensen je brengen, vers 17, ook niet eten. In een huis, in de tijd van de Bijbel, waar iemand gestorven was, kon je geen eten klaarmaken. Dan was dat eten onrein. En voor een priesterzoon als Ezechiël was dat helemaal onbestaanbaar. Eten klaarmaken op de dag dat je vrouw gestorven is. Je kreeg je eten van de buren, van de familie of de hulpdienst van de gemeente die kwam langs. Nou ja, zoiets dan, hè, de hulpdienst van de gemeente. Der lieden brood, het brood der lieden. Maar jij, Ezechiël, jij mag dat brood niet eten. En je moet zwijgen. En je moet niet treuren. Wat een boodschap. Zou Ezechiël dat verteld hebben aan zijn vrouw? Of zou hij, om haar te sparen, maar niks gezegd hebben? Zoals je het leest, dan denk ik, ja, Ezechiël die zal een goed huwelijk gehad hebben. En in een goed huwelijk dan ben je open tegen elkaar. Ook over hele moeilijke dingen. En dan vertrouw je elkaar en dan ben je betrouwbaar voor elkaar. Dus persoonlijk denk ik ja, dat hij het verteld heeft, maar het staat er niet. Ook niet hoe haar reactie was, dat weten we niet. Het feit is wel dat wat God gezegd heeft, gebeurt. Heel plotseling, misschien als ze staat te koken, dat ze naar haar borst grijpt, of naar haar hoofd, of zelfs dat niet. Ze zakt in elkaar en is niet meer. Niet meer op aarde. Ezechiëls lieveling weggenomen. Als een roos geplukt door hem. Ja, en zou de eigenaar dat niet mogen? Zou de bruidegom zijn bruid niet tot zich mogen trekken. Jawel toch, maar wat een verdriet en wat een avond, wat een dag en wat een nacht zal dat geweest zijn voor deze man van God en ook daarna voor het leven getekend, voor het leven getekend. Vergeet het niet, mensen die hun geliefden hebben zien sterven of moeten missen. Dat wordt nooit meer zoals het was. En zo ook deze priesterzoon, Gods kind, Gods knecht. Waarom? Hoezeer zal Ezechiël nu nodig hebben waar zijn naam van spreekt? Ezechiël, God geeft kracht. God geeft kracht. Hij is zelf maar een mensenkindje. Zijn schouders zijn veel te smal voor die grote last. Zijn vrouw sterft. En Ezechiël, hij huilt niet en hij treurt niet. Niet openbaar, niet op straat. Thuis zal dat toch wel anders geweest zijn, denkt u niet? Als die tranen komen, houdt ze maar eens tegen. Maar hij gaat niet openlijk in de rouw. Dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd, want de mensen die kennen Ezechiël en die kennen zijn vrouw en ze waren dol op elkaar. Maar er komt geen traan, geen gescheurde kleren. En Ezechiël die zegt nee als de mensen hem het rauw brood, het daar lieden brood komen brengen. En dat roept natuurlijk vragen op, dat is heel schokkend, want rouwgebruiken die waren heel belangrijk in die tijd daar. Heel belangrijk, nog veel belangrijker dan vandaag de dag, rouwgebruiken. Wat is er aan de hand? En dan gaat Ezechiël vertellen, gemeente, want dit heeft inderdaad iets te betekenen, dit is niet zomaar allemaal. Het woord van de Heere is tot mij geschied, zegt hij, vers 20 en volgende. Zeg tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal mijn heiligdom ontheiligen. De heerlijkheid van uw sterkte en de begeerte van uw ogen, de verschoning van uw ziel en uw zonen en uw dochters die gij verlaten hebt, die nog in Jeruzalem wonen, zullen door het zwaard vallen. De gemeente, was die dood van Ezechiëls vrouw schokkend. Dit is nog veel meer schokkend. De Heere, de God van het verbond, hij zegt, ik ga mijn heiligdom ontheiligen. Ik ga mijn stad, mijn tempel schenden. En dat heiligdom, dat was de plaats waar God woonde. Dat was oudtestamentisch gezegd de belichaming van de liefde van God en van zijn genade. In die tempel, daar zag je Gods liefde, daar zag je Gods trouw op een onnavolgbare wijze afgebeeld. Dat was het kloppend hart ook van de omgang van het volk met de Heere en van de Heere met zijn volk. Daar wilde de Heere wonen in het midden van zijn volk. Die tempel, die dat heiligdom en de bediening van de verzoening, dat zorgde voor veiligheid, voor verzoening. Daar vond het hart van een zondaar, van een vluchteling die nergens veilig was, steeds toevlucht in zijn smart, veiligheid bij God. Mijn heiligdom, zegt de Heer. Dat betekent, God was eraan verbonden. Zoals Ezechiël verknocht was aan zijn lieve vrouw. Veel meer nog was God verbonden aan zijn tempel. Heilig verbonden. En zoals Ezechiëls vrouw door een slag werd weggenomen. Zo zal ik, zegt God, mijn heiligdom, maar mijn dierbare heiligdom prijsgeven, wegdoen. En waarom? Waarom? Niemand had dat ooit kunnen denken, dat God dat zou doen. Waarom dan toch? Als de uiterste consequentie van de zon. De uiterste consequentie van de zonde. Nee, dat gaat niet zomaar en dat doet pijn, jazeker. Dat gaat ontzaggelijk diep. Wat was die zonde eigenlijk? Oh ja, als je leest wat de profeten daarvan zeggen, dan lees je over corruptie en onderdrukking van de weduwen en de wezen. Dat komt steeds weer terug. Dat neemt de Heere God ernstig, omdat de Heere een vader is van de wezen en een man van de weduwen. En ik kan het niet hebben als ze aan hen komen, als ze hen onderdrukken en tekort doen. Maar er was ook afgoderij, er was geestelijke verbondsbreuk, geestelijke hoererij. Men ging er met de afgoden vandoor, men knielde voor de beelden en dat onteert de Heere. Maar in Ezechiël komt er nog iets bij. Als het gaat om de zonde waartegen hij waarschuwt. En dat is de trots, de geestelijke hoogmoed. Ook dat, de geestelijke trots. En dat onteert de Heere ook. Men dacht, we zeiden dat al, zolang die tempel er staat, wie doet ons wat? En wij zijn het volk van God. En bij ons is de tempel. En Israël had van die tempel een middel gemaakt om zichzelf te handhaven. Wat kan ons gebeuren? En ze vertrouwden op de bedriegelijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Jeremia 7, vers 3, vers 4. Des Heere een tempel, des Heere een tempel, des Heere een tempel zijn deze. Is de Heere niet in ons midden? Niemand kan die stad wat doen. En de Heere me waarschuwen. Lieve mensen, dat is echt niet genoeg. Geloof die valse profeten niet die jullie voorhouden. Het zal zo vaart niet lopen met het oordeel, want God is toch liefde. Jeruzalem gaat nooit verloren, want dat is wel het laatste wat God prijsgeeft. Geloof het niet. God is jullie zonde moe. Zijn geduld is groot, jawel. Het geduld van de Heer is onnoemelijk groot. Maar niet oneindig. Dat geduld raakt een keer op. En de Heer is ook recht, rechtvaardig. Hoofdstukken door klonk die boodschap van de Heer. En als ze dat niet horen willen, dan komt de climax. Dan komt de climax. Als zij niet horen willen, dan moeten ze voelen, ja. Maar dan moet eerst Ezechiël voelen. Ook gaan voelen, tot in het diepst van zijn ziel. Ezechiëls vrouw moet sterven. Om dit te zeggen, om dit indringend aan het hart te leggen van de mensen. Als een laatste poging van de Heere om zijn volk op de knieën te brengen. Om zijn volk tot inkeer te brengen. De tempel brengt je geen veiligheid. En het vertrouwen op die eigen godsdienst zal je niet helpen. Als er geen bekering komt. Dan zal ik zelfs dat liefste, dat allerliefste ontheiligen, verwoest. Kijk maar naar Ezechiël en zijn vrouw. En je weet het. Het zal gebeuren. Gemeente, wat heeft ons dat nou te zeggen? Nou, in de eerste plaats zien we dat God de zonde heel ernstig neemt. Iedere zonde. En dat wanneer er geen bekering komt, geen breken met de zonde, geen berouw, dat het oordeel van God voltrokken zal worden. Hoezeer God zijn tempel ook lief heeft. Hoezeer God zijn schepselen lief heeft. Hij is rechtvaardig. Hij kan de zonde in zijn goede schepping en bij zijn schepselen niet verdragen. Die zonde moet weg. Het tast hem aan. Het doet hem zeer. Die zonde maakt alles kapot. Ik kwam een voorbeeld tegen. En er was iemand die zei: God haat de zonde. Zoals een moeder de kankercellen in haar zieke kind haat. Nou, dat is heel aangrijpend. God haat de zonde. Hij is heilig. Die zonde maakt zijn schepping kapot. Verwoest zijn schepping. En dat kan hij niet hebben. En daarom de uiterste consequentie. De ballingschap. De verwoesting. En ja, ook. Ook die eeuwige verwoesting. Die komt als je je niet bekeert. Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, zijn trouw, zijn eerlijkheid eist, zegt zondag 4, dat de zonde gedaan tegen de allerhoogste majesteit met de hoogste zonde, de zwaarste zonde, bestraft moet worden. Eeuwige straf naar lichaam en ziel. Beseffen we dat, gemeente? We zijn allemaal voor de eeuwigheid geschapen. Het is nu genadetijd. Nu zo'n stukje genadetijd. En daarna eeuwigheid. Straks eeuwig, zalig, gelukkig, heerlijk leven. Of het tegenovergestelde. God neemt de zonde ernstig, dat is het eerste. En het tweede, het vertrouwen op valse rustgronden zal ons niet baten. De gedachte, het zal wel meevallen, want we horen bij het volk van God, dat brengt je niet in veiligheid. Ook niet dat we een hele fijne, een hele warme en lieve gemeente hebben. Dat helpt je niet in de dag van het oordeel. Ik doe actief mee en ik ben behoudend. En ernstig en ik voel en ervaar wel eens wat. En ik ben wel eens in tranen. Dat is ook niet genoeg. Het gaat om Christus. Dat je hem kent. En dat je in hem geborgen bent door het geloof. Op hem steunt. En nergens anders meer op. En dat niet die valse gronden op de dag van het oordeel onder je vandaan gehaald worden. Dan is het te laat. Maar dat dat nu gebeurt. Nu het nog genadetijd is. En dat wil de Heere geven. Ook daarvoor is hij gekomen. En daarvoor heeft hij zijn geest gegeven om in ons te werken. En daarom wordt er gepreekt. Prediking, gemeente, vergeet het niet. Hè, dat is bediening van de verzoening. Dat betekent dat elke zondag de verzoening wordt opgediend. En dat het nog dichterbij gebracht wordt. Want dat bord met lekker eten. Als je in een restaurant zit. Zo dichtbij komt de Heere. En zo dichtbij wilde de Heere ook komen tot het volk Israël in de dagen van Ezechiël. God neemt die tempel weg en hij neemt die laatste stutten en krukken weg. En hun hoop op zelfhandhaving. De tempel. Omdat ze het zouden leren. De Heere alleen. Omdat u het zou leren, Jezus, niet mijn eigen kracht. En niet mijn geloven en niet mijn hoop en niet mijn vroomheid en niet mijn tranen en niet mijn rechtzinnigheid. Daar kan ik niet mee voor God verschijnen. Jezus, uw verzoenend sterven, blijf het rustpunt van mijn hart. Dat. En daar wisten ze in de dagen van Ezechiël nog niet zoveel vanaf, gemeente. Maar wij wel. We kunnen echt met niets anders voor God bestaan dan alleen met Christus en met het werk van Christus. Er is geen andere schuilplaats dan Hij. Kent u Hem, gemeente? En dan? We hebben het een en ander gezien, hè? Ezechiël. Zijn lieve, dierbare vrouw sterft. God zal zijn heiligdom ontheiligen, stad en tempel verwoesten door middel van de Babyloniërs. Veel mensen zullen door het zwaard vallen. En als dat gebeurt, dan mag het volk niet gaan treuren. Niet gaan rouwen, zo maakt de Heer duidelijk in vers 22. Net zoals Ezechiël niet mocht huilen om zijn vrouw, om het verlies van zijn vrouw. Zo mag Juda niet rouwen en huilen als die tempel en als die stad in vlammen opgaat. Waarom niet? Wel, omdat het oordeel van God rechtvaardig is. Stel je voor dat ik vandaag of morgen, vanaf vandaag, links ga rijden met mijn auto. En een van de broeders van de kerkraad heeft dat gezien en die zegt: dominee, dat moet je echt niet doen hier. En iemand van de gemeente die ziet het ook en die zegt: dominee, dat kan niet, dat moet je echt niet doen, niet aan beginnen. En ik ben 10 keer gewaarschuwd. En ik krijg vervolgens een ongeluk. Auto in de prak. Ikzelf in de kreukels. Is het dan terecht om te gaan treuren? Ja, eigenlijk niet toch? Het is mijn eigen schuld. Ik ben zo vaak gewaarschuwd. Ik heb het zelf gedaan. Het is gevolg van mijn eigen dwaze keus. Dominee, droog je tranen maar. Dat had je eerder moeten doen. Huilen. Snapt u waarom dat volk nou niet mag huilen? Als dat oordeel komt, niet in de rouw mag gaan? Dat hadden ze eerder moeten doen. Het is niet meer dan rechtvaardig van God. Al die tijd, hoofdstukken lang, klonk daar de oproep tot bekering. Net als in Ezechiël, of niet alleen in Ezechiël 1 tot en met 23, maar ook Jeremia, die iets eerder profeteerde, en de andere profeten. Al die tijd riep God op: ga nou in de rouw vanwege je zonde. Maar ze luisterden niet. Keer terug naar mij. Kom dan, laten we samen rechten, al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Maar ze hoorden niet. Maar als dan die uiterste consequentie volgt, als dan het oordeel komt, ja, dan is die rouw niet gepast. Te laat. Dan moet je je hand op je mond doen. En dan moet je zwijgen. En dan moet je aanvaarden. Dan moet je zeggen, Heer, het is verdiend, het is mijn eigen schuld en ik heb nergens meer recht op. En dan zegt God, ze zullen ze weten dat ik de Heere Heere ben. Vers 24b. Dat is die God die doet wat hij zegt. Die God die doet wat hij belooft. Maar ook die God die doet wat hij dreigt. En straks zal heel de aarde, heel de wereld, alle mensen weten dat God de Heere is. De ik ben. Die ik ben. Ja. Wonderlijk mooi. Maar die naam is ook heilig en geducht. En de vijand beeft ook op zijn gerucht. Vergeet het niet. Ook bij de plagen in Egypte zegt God dat er telkens bij. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben erbij. En dat klinkt hier dus heel dreigend. Zo is dat ook, gemeente. Gods kinderen die zullen ook weten dat hij de Heere is. Dat hij zijn beloften waar maakt. Dat je op de Heere aan kunt. En dat is tot eeuwige zegen, tot eeuwige verwondering. Tot eeuwige vreugde. En daarom zul je hem eeuwig loven straks. Maar ook de onbekeerden die zullen weten dat hij de Heere is. Tot eeuwige spijt. Had ik maar geluisterd. Aangrijpend. Dat het zo gaat met dat volk, dat uitverkoren volk, Juda, waar God achterna gelopen is, achteraan gegaan is. God had zijn handen uitgestrekt, heel de dag en al die dagen naar dat volk. Ze zullen het weten. Is dat dan alles, gemeente? Ze zullen weten dat hij de Heer is? Nee, gemeente. Zijn naam is heilig, geducht, maar zijn naam is ook wonderlijk. En ook in dit gedeelte komt dat tot uitdrukking. Ook hier spreekt het woord van genade. Zelfs op dit allerdiepste punt in het Bijbelboek. En dat is dan het derde. We hebben gezien hoe Ezechiëls vrouw sterft. De lust van zijn ogen, zijn lieveling. En dat God op die manier zijn heiligdom, zijn tempel, zijn stad zal ontheiligen. De vreugde van het volk waar ze op steunden. En we hebben gezien dat als dan dat oordeel komt, dat ze moeten zwijgen. Dat ze niet in de rouw hoeven te gaan. Maar er ligt ook genade op in dit gedeelte. Hoor maar wat de Heere zegt. Vanaf vers 25. Mensenkind, het zal op die dag gebeuren. Geschieden, die dag van de verwoesting. Van de stad en de tempel. Dat er een boodschapper zal komen. Om het u te vertellen. Iemand die ontkomen is aan het geweld. Een overlevende. Ezechiël 33 vers 21. Kun je dat lezen. En op die dag, Ezechiël, zou jouw mond weer open gaan. En kun jij weer spreken en ben je niet langer stom. In Ezechiël 3, vers 26 had de Heer tegen Ezechiël gezegd. Ezechiël, ik zal je tong aan je gehemelte laten kleven. Zodat je stom wordt. En alleen wanneer de Heer hem dan een boodschap doorgaf om aan het volk te geven, aan het volk te brengen, dan kon Ezechiël spreken. Maar verder was Ezechiël een zwijgende profeet. God had hem stom gemaakt. En dat was een teken dat die Israëlieten ook moesten leren zwijgen en moesten leren luisteren naar de Heer. Maar nu zegt de Heer tegen Ezechiël zo'n 7 jaar later. Als Jeruzalem valt, als dat oordeel wordt voltrokken over mijn tempel, mijn heiligdom, dan zul jij weer spreken. Dan zal het woord weer klinken. En op die manier zul je ook tot een teken zijn. Een wonderteken voor die overgebleven ballingen. Een gemeente dat spreken en de belofte van spreken, dat is een eerste lichtstraal van die nieuwe toekomst. Straks zal Ezechiël weer spreken van genade. En van die enige herder die God zal geven. En van dat nieuwe hart dat de Heere belooft. Over de geest die doden levend maakt. Over de nieuwe tempel. Ezechiël zal spreken van genade. Meer nog dan in al die eerste 24 hoofdstukken. Is dat niet rijk? Ja, zijn dan alle vragen opgelost? Nee, natuurlijk niet, gemeente. Oh ja, zeker. We zagen achter Ezechiël pijn en verdriet. De gekrenkte liefde van de Heere. Van die God die niet onbewogen blijft toezien. En die zijn heiligdom prijsgeeft. En die toch blijft spreken. En intussen blijft het verdriet van deze profeet Ezechiël. Je mag niet rouwen. Niet dat je door te rouwen je vrouw terugkrijgt. Maar huilen, dat is toch wel eens goed. Maar Ezechiël, die mag dat niet doen. Pijnlijk. Ezechiël, die ervaart dus op een hele diepe manier dat het dienen van God ook met lijden gepaard kan gaan. Hij leert op een diepe en bijzondere manier wat het betekent wat de Heere Jezus later zou zeggen in Matteüs 8. Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Of wie vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Dat kruis van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Van de zelfverloochening. Wat het ook kost. Wat mag het ons kosten, het dienen van God? Als je het aan Ezechiël gevraagd zou hebben. Hij zou denk ik niet geantwoord hebben, mijn vrouw. Misschien later. Maar wat mag het ons kosten, die Heere dienen? Is hij niet alles waard? Ook als ambtsdrager. Dat kost ook wel eens wat. In dienst van de meester staan. Je tijd, in plaats van dat spelletje of dat klusje, ja, moet je op bezoek en mag je op bezoek, ja, dat ook. Voorrecht, maar toch, vergadering. Maar goed, dat is nog maar zo groot natuurlijk, als je dat naast deze geschiedenis legt. En soms wordt er ook wel geleden door zaken die met het ambt te maken hebben. Wellicht dat er broeders zijn die, en zusters, die weten wat dat is. Zorgen om de gemeente, om hoe dingen gaan. Lijden. Lijden in het ambt, dat kan ook je weerslag hebben op je gezondheid, op je gezin. En er ligt natuurlijk een enorm spanningsveld. Want je gezin is je eerste roeping. Mag die eronder lijden? Maar een van de lessen in dit gedeelte is toch ook wel, gemeente, dat God dienen in het ambt of buiten het ambt, ja, dat kan wat kost. Dat kost wat. De Heere volgen vraagt offers. Zijn wil, niet mijn wil. En dan moet je soms anders omgaan met je werk, met je vriendin. Met je geld, met je aardse dingen, dan de wereld dat doet. En dat diploma wat jij gehaald hebt, jij haalt misschien niet dat eruit wat een andere wel uithaalt, je buurvrouw of zo. Omdat God jou het moederschap gegeven heeft. Wat rijk en wat een pijn als dat niet zo is. Maar misschien dat je hart er niet altijd aan wil. Offers. Neem mijn leven. En laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Met huid en haar. Helemaal in dienst van de koning. En dan moet Jona naar Nineveh. En Ezechiël en Daniel naar Babel. Leiden in dienst van de Heere. Ja, wat was het derde punt ook alweer? Genade. En daar ging het over. Is dat genade? Wat vind jij ervan? Wat vindt u ervan? Lijden? Om Christus wil? Een offer brengen? Voor hem? Niet mijn wil? Uw wil geschieden? Hoe dat kan? Ja, alleen om Jezus wil. Door de genade van de Heilige Geest die je oog en hart geeft voor de parel van grote waarde. Je weet het nog wel, hè? Dan krijgen die offers die je brengt een ander prijskaartje. Ezechiëls vrouw wordt weggenomen. Ook zij staat in dienst van de koning. En in dienst van de koning moet ze sterven. En in dienst van de koning raakt Ezechiël haar kwijt. Het dienen van God gaat voor hem. Het lijden gepaard. En het lijkt wel alsof dat in het Oude Testament ook steeds meer toeneemt. Dat die profeten met hun persoonlijk leven en ook met hun gezinsleven helemaal worden ingeschakeld. En steeds meer worden ingeschakeld door de Heere. Naarmate de worsteling van God om het behoud, om de redding van zijn volk intenser wordt. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat is ook nog gezegd. Bij de bevestiging. En daarom is profeet zijn iets anders dan eventjes een boodschap afleveren en een preek houden en daarna weer verder gaan. Want daarvoor staan er veel te hoge dingen op het spel. Amos wordt op een smadelijke manier Bethel uitgejaagd. En Hosea die moet met een hoer trouwen die hij steeds weer kwijt is. En dan is er met een ander vandoor. En Jeremia mag niet trouwen van de Heere. En Ezechiël verliest zijn lieveling. En dat is nou een reeks van knechten die uitloopt op de lijdende knecht des Heeren. Veracht van mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid. Ezechiël die op een onbegrijpelijke manier een offer moet brengen in zijn gezinsleven. En die met huid en haar door God in dienst genomen wordt, is een voorloper van hem die aan God gelijk was. En die zichzelf heeft vernietigd, zo staat er in de Filippenzen. Die zichzelf heeft ontledigd, die zichzelf tot in de dood heeft gegeven. De dood des kruises. En als we dan letten op deze geschiedenis, gemeente, ja, dan moeten we toch zeggen dat dit offer van Ezechiël verbleekt bij het offer van de geliefde Zoon van God. Deze is mijn geliefde Zoon, de lust van mijn ogen en wie ik al mijn welbehagen heb. En zie hem eens hangen, lijdend, kermend, stervend aan het kruis van Golgotha. En de woorden die Ezechiël die straks weer gaat spreken, gemeente, die wijzen op hem. De zaligmaker, meer dan die tempel in Jeruzalem, is hij. De tempel bij uitstek die door God wordt afgebroken in het Nieuwe Testament. Maar ook na 3 dagen weer opgebouwd is. Opgestaan, ten hemel gevaren. En nu mag u toegaan tot Gods genadetroon. waar een Heere is die medelijden kan hebben met onze zwakheid. En die weet van u en van jouw verdriet. En van al die diepe dingen die je zeer doen en die vragen oproepen waar geen antwoord op komt. Sterven van je man, sterven van je vrouw, van je kind. Of van dingen die je meegemaakt hebt vroeger of nog. En dan gaande tot die troon der genade wil God toch vrede geven. Vrede door het bloed van dat onschuldige lam. Zodat je kan zeggen, al geeft God mij dan een lijdensbeker te drinken. Die moeilijk is, die bitter is, die zwaar is. Dat betekent niet dat God niet goed is. En zoiets heeft Ezechiël ondervonden. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt tot een vlucht. Kent u de Heer zo, gemeente? De Heere God is echt vol medelijden met zijn kinderen. Als u gelovig op de Heer Jezus mag zien, weet dan dat niets u kan raken dat hem niet onmiddellijk raakt. Dat uw geluk, uw zorg, uw verdriet, uw neerslachtigheid, dat die zijn waakzame aandacht passeren. En het voorwerp van zijn tere liefde zijn onophoudelijke zorg. Waar u overheen zit, hij zit er ook overheen. Terwijl hij weet dat het hem niet uit handen loopt. Maar het raakt zijn hart. En Jezus is gewillig om in uw hart vol zorg en zonde te gaan wonen. Zou jij je hart dan niet tot hem wenden? En je aan hem toevertrouwen? Aan hem alleen. Als we op een andere grond steunen, gemeente, dan... Het gaat niet goed. Dat wil Ezechiël, dat wil de Heer hier duidelijk maken. En Ezechiëls verdriet is niks vergeleken bij het verdriet van degenen die verloren gaan. Maar weet ook, meer dan Ezechiël is hier. Een God van genade die het liefste wat hij had prijs gaf. Jezus. Opdat een ieder die in hem gelooft, op hem hoopt, tot hem roept, niet verderven, maar eeuwig zal leven. Inderdaad, door het geloof. Geloof. Dat heel eenvoudig buigt voor God en erkent, Heer, ik was op de verkeerde weg en ik ben op de verkeerde weg. Maar u komt me tegen. En u kwam me tegen, keer op keer. En ik ging verder, totdat ik niet anders kon dan door de knieën gaan. Totdat ik niet anders kan dan nu buigen. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, mijn ongeloof, verborgen in kwaad. En wat rijk, gemeente, om in die weg vergeving te ontvangen. En te ervaren milde handen, vriendelijke ogen zijn er bij de Heere. En dan ben je veilig. Dan ben je geborgen. Te midden van het verdriet. Toch geborgen. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. zullen we danken en bidden. Heer, heb dank voor uw woord, waarin u tot ons kwam. Waarin u ons toeroept. Wend u naar mij toe. Word behouden. Heren, mogen we ons niet verharden, maar ons laten leiden. En de toevlucht nemen tot u, de gekruisigde Christus. En dan, heren, inderdaad, dan kan een zee van ramp met haar golven slaan. Maar we onder gebukt gaan. Onder zuchten. Wij huilen. Wij blijven huilen. Maar hoe hoog zij gaan, we zullen niet omkomen. Als we onze voeten mogen hebben gezet door uw genade op de rotssteen. We bidden, heren, voor gemeenteleden die hun geliefde missen. Het gaat nooit over. En mensen vergeten zo vaak en zo gauw. Maar u niet en nooit. Heren, mogen we dat ook ervaren. En wees zo in ons midden en woon in ons midden. Heb dank voor alles wat u gaf. Wilt u met ons zijn deze verdere dag. Zegen de zondagschool. Breng ons vanmiddag, vanavond weer samen rond uw woord in uw huis. En vergeef, Heren, het zondige en gebrekkige. Wat niet voor u kan en kon bestaan. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Hè? Dat gaat over het hoort hem. En het achtste kun je zeggen, dat gaat over de geliefde zonen. Gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. 89, 7 en 8. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.